Hallo lieve luisteraar, mijn naam is Glenn Markenstein en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen die onder de armoedegrens leven of hebben geleefd. We gaan het hebben over het verleden, over hoe het zo heeft kunnen lopen, over schaamte, over oplossingen, over geld, over liefde en over nog 100.000 andere dingen. Elk gedeeld verhaal helpt ons om het bewustzijn te vergroten en taboes te doorbreken. Dus als je kunt, deel deze podcast en laten we samen de stilte doorbreken. En vandaag ga ik die stilte doorbreken met onze gast, Maria. Hallo Maria.
Goeiedag.
Goeiedag, hoe is het?
Ja, goed. Ja. Op het ogenblik gaat het allemaal zijn gangetje, het gaat goed.
Ja, het gaat zijn gangetje op het ogenblik.
Op het ogenblik, ja. We rollen overal doorheen op het ogenblik, gelukkig.
Nou, dat klinkt enigszins positief. Leuk dat je er bent, ten eerste. Fijn dat je je verhaal met ons wilt delen. We gaan een mooi gesprek voeren over vroeger, over nu. Voordat we beginnen, zou jij jezelf eventjes een beetje voor kunnen stellen?
Ja, ik ben Maria. Ik ben moeder van 3 kinderen, 2 zoons en een dochter. Ik ben opgegroeid in Dordrecht. Ik heb heel lang gewerkt bij een sociale werkplaats. En ben ik met pensioen. En ik doe wat vrijwilligerswerk om mijn tijd toch door te brengen.
Ja.
Want ik heb altijd 5 dagen gewerkt. Dus val je in een diep gat anders.
Ja, dat geloof ik.
Ik ben nog maar alleen thuis. Mijn kinderen zijn allemaal de deur uit.
Huisdieren?
Ik heb een hondje gehad. Die heb ik in mei in moeten laten slapen. Maar ze was bijna 21 jaar oud geworden.
Zo.
Dus
dat is oud.
Veel plezier van gehad.
En nog het idee van ik ga nog een nieuw hondje
nee,
geen
dat niet.
Meer.
Want ik word dit jaar nog 69.
Ja.
En als ik dan weer een hondje heb en wie weet.
Wordt die weer 21? Dat weet je niet.
Ja, en misschien kan ik er wel mee buiten lopen. En misschien niet dan. Nu kan ik nog goed lopen.
Precies.
Maar ik heb echt zoiets over me. Nee, dat ga ik zo'n beestje niet meer aandoen.
Nee. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Hey, ik wil eventjes met jou terug in de tijd gaan. Eventjes naar het verleden gaan kijken. Eigenlijk naar het leven van vroeger. Het leven van misschien toen je nog jong was. Wat voor iemand was je vroeger?
Vroeger, ja, ik was al heel jong moeder.
Ja.
Ik was een meisje van 16, was ik al moeder van mijn dochter. En ik was 18 toen ik mijn oudste zoon kreeg. En ik ben altijd heel behulpzaam geweest.
Ja.
Ik ben met een Turkse man getrouwd geweest, 30 jaar. Dus ik sprak de Turkse taal op een gegeven moment vloeiend. Dus ik deed heel veel tolken.
Ja.
In mijn leven naar ziekenhuizen, naar huisdokters, specialisten. Alles waar ik maar kon helpen en zo. Dat heb ik gedaan. En voor de rest, ik heb wat in de huishouding erbij gewerkt.
Ja.
En voor de rest was ik huisvrouw.
Want je was 16 toen je 16. Je eerste dochter kreeg.
Ja, ja.
En was dat ook met deze man dan?
Met deze man ook, ja.
En hoe oud was je toen je hem ontmoette?
Toen ik hem ontmoette, ik was 15.
Ja.
Een beetje ondeugend, hè? Arme.
Ja.
Hij was 2 jaar ouder dan ik.
Ja.
Maar is echt een moeilijke periode even geweest. Want mijn ouders waren dat niet mee eens. Ook omdat het een buitenlandse man was.
Ja.
Dus ik ben eerst in. Mijn ouders hebben mij in een tehuis gedaan voor ongehuwde moeders. En daar ben ik bevallen. Maar hij liet mij niet in de steek. Hij kwam iedere week kwam hij op bezoek.
Ja.
En op een gegeven moment was mijn dochter een maand of 19. En toen kon hij 2 kamers krijgen in Dordrecht. En toen ben ik mijn kind opgepakt. En ik ben gegaan, ook wel met strubbelingen.
Ja.
Maar ik heb het voor elkaar gekregen.
Oké, maar je kwam dus in een soort een tehuis, zeg je zelf?
Ja, een tehuis voor ongehuwde moeders.
Dus daar zaten nog meer moeders?
Zaten nog veel meer.
Was dat in Dordrecht?
Nee, dat was in Utrecht.
In Utrecht?
Ja.
Dus hij kwam elke week vanuit
Dordrecht naar Utrecht, ja. Hij kwam en hij heeft een poosje gewerkt toen in Vlissingen. En dan kwam hij op de motor van Vlissingen toch naar Utrecht.
Ja.
Om dat toch bij te houden. En ik ben 30 jaar met hem getrouwd geweest. En,
ja.
Helaas.
Het ging op een gegeven moment, liep dat niet helemaal
goed. Niet helemaal stuk. We hadden ik had een vriendin en hij... vriendin, de man was een collega van hem.
Ja.
Dus we waren huisvrienden. We kwamen bij elkaar over de vloer. En mijn twee oudsten waren de deur uit. En mijn jongste die was nog thuis. En ik heb naderhand nog een zoon gekregen, was ik 27. En die was aan het puberen. En daar hadden we wel eens wat ruzie over. Maar ik vond dat hij altijd te veel mocht.
Ja.
En hij zei, ja, ik heb nooit wat gemogen, laat me gaan en dit en dat. Maar ja, dat op een gegeven moment is hij met mijn vriendin er vandoor gegaan. Van de een op de andere dag. Helemaal niks gemerkt.
Nee, helemaal niks, nooit
helemaal
eerder.
Niks gemerkt. Mijn zoon had een beetje ruzie met zijn vader. En die is toen naar zijn zus gegaan, een paar dagen bij zijn zus gezeten. En toen zei... zijn vader, je komt terug naar huis. En toen zei mijn dochter al, pa, laat hem maar bij mij een poosje. Dat komt wel.
Ja.
Nee, hij moet terug naar huis komen. En hij kwam terug naar huis. En mijn zoon loopt de trap op zo naar boven. Ik had zijn eensgezinswoning. En toen zei hij tegen mijn man, met die man valt echt niet te leven. Oh ja, zei mijn man toen. Hij loopt naar zolder, pak een koffer en...
Vertrekt.
En vertrekt. En ik heb zo zitten kijken. Ik was gewoon helemaal in shock. Begreep er niks van.
Maar dat kwam eigenlijk door een ruzie tussen...
Ja, ik begreep er niks van. Maar het schijnt dat het dan een poosje aan de gang was. Maar ik heb er niks van gemerkt. Ik was te goed van vertrouwen.
En die beste vriendin, die heeft ook nooit iets een beetje door laten schemeren?
Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Dus ik was echt... haar man was ook helemaal van...
Want zij was ook getrouwd.
Zij was ook getrouwd, had ook twee kinderen.
Jeetje.
Ja, dat zijn nog hele toestanden geweest. Want zij was ook Turks, dus je weet hoe dat gaat. Hè? Tegenwoordig is het allemaal makkelijker. Maar ze had natuurlijk de man.
Want dan speelt het geloof ook een
ja,
een
dus dat
rol.
Was heel wat.
Ja. Maar ik wil even een stapje terug, want even 30 jaar terug in de tijd voordat dit allemaal al gebeurde. Want jij leert dus een Turkse man kennen, je krijgt daar kinderen mee. Die man komt jou in dat tehuis opzoeken. Je gaat eigenlijk een beetje tegen de wil van je ouders in. Je komt samen met hem te wonen. Was dat in Dordrecht toen?
In Dordrecht.
Ja. Dus je komt samen met hem te wonen in Dordrecht?
In Dordrecht,
had je toen wel weer contact met jouw ouders?
Mijn moeder wel.
Ja.
Mijn moeder vond het toch al moeilijk dat ik naar een tehuis moest. Ze was het niet helemaal mee eens. Maar mijn vader die stond echt op zijn punten. En op een gegeven moment... ik kwam wel... Toen ik in Utrecht zat, kwam ik ook wel in Dordrecht.
Ja.
Bij mijn zus en zo. Want die was ook zwanger. En die is 2 maanden aan mij bevallen. Daar kwam ik op een verjaardag met die kleine... En toen zat mijn vader iedere keer met die kleine van mijn zus.
Ja.
En mijn moeder met die van mij. Mm-hmm. En toen werd mijn moeder heel boos. En toen zegt ze, dat is ook je kleinkind.
Ja.
Alsjeblieft. Zei ze, dat kind kan er niks aan doen. En toen is dat goed gekomen
dat
eigenlijk.
Is goed gekomen.
Mijn vader was gelijk helemaal om.
Oké. Nou, dat is mooi dan in ieder geval.
En mijn vader was toen helemaal om en... Hij heeft me ook geholpen aan een huisje toen.
Ja.
Mijn vader is overal achteraan gegaan.
Voor jullie samen toen?
Voor ons samen toen een huisje.
Want je bent 30 jaar met deze man samen, ben je samen geweest. Ja. Je bent een andere taal gaan spreken, gaan leren.
Ik ben Turks, maar ik leerde dat heel vlug, want ik kon vlug talen leren, dus dat scheelt.
En sprak je thuis dan ook Turks?
Thuis, ja, met de kinderen Nederlands en Turks. Ja. Want ik vond het ook belangrijk, want dan Nederlands zijn natuurlijk, want ze gingen naar school.
Ja.
Nederlandse taal was belangrijk, dus ze werden in 2 talen werden ze opgevoed.
En ben je jezelf ook gaan verdiepen in het geloof dan?
Ik ben ook in de islam gaan verdiepen. Ik ben ook regelmatig, 1 keer per maand ging ik naar Den Haag, naar de moskee.
Ja.
Daar was een Hollandse imam.
Ja.
En die gaf daar les ook allemaal aan Nederlandse vrouwen, die met buitenlandse mensen. Want ik wilde toch wel weten hoe of wat, hoe dat in elkaar zat. Dus dat heb ik wel gedaan.
Ook bekeerd, moslima geworden?
Ik ben toen moslima geworden.
Ja.
Ik heb ook zeker 10 jaar een hoofddoek gedragen. En, maar ik kreeg door de schoonfamilie nog wel eens commentaar, mm-hmm. zeg maar, van hoe ik hem droeg. En ja, toen.
Ja, want je droeg hem niet op de juiste wijze? Of?
Nou ja, dan zei ze: je draagt hem als je als Rarefat. En dan. Maar het gaat erom dat je hoofd bedekt, je haar bedekt was, ja. zeg maar. Ja. Maar ja, een beetje ouderwetse schoonfamilie had ik uit ja. Turkije. Dus ja. Ja, nou, dit is dat en dat. En toen werd mijn man boos. En toen trok hij die hoofddoek van mijn hoofd. Hij zegt, en dit is de laatste keer geweest dat ze een hoofddoek draag.
Oh, wauw.
Hij zegt, want ik ben het zat. Hij zegt, ik wilde het toch al niet. Ze hebben het gedaan voor het gemaakte. Het is afgelopen.
Dus je hebt het eigenlijk gedaan voor hem en voor zijn familie misschien wel?
Ja, en een beetje voor het geloof van, ja. Ja. En toen zei mijn schoonvader, ja, maar dat is een zonde. Nou, die zonde is nou voor mij, het is afgelopen, zei hij.
Oh, dus hij heeft dat op zich genomen?
Ja, hij zegt, het is afgelopen. Oh. Klaar, zegt hij. Ik zie mijn vrouw ook liever zo.
Want we ben je nog gelovig? Of?
Nou, ik ben eigenlijk christelijk opgevoed.
Ja?
Dus ik zat tussen die twee geloven.
En dus je bent 30 jaar met die man, je verdiept je in een ander geloof. Hoe was dat voor jouw ouders toen?
Ik was 19 toen ik mijn moeder verloor. Mm. Mijn vader wel een probleem even gevonden. Maar hij wende er wel aan, dat wel. Ja. Ik was 29 toen mijn vader overleed. En ja, thuis droeg ik nooit geen hoofddoek. En als ik bij mijn ouders kwam, moet ik niet zeg maar of wat dan ook. Dat, met je broers en zus zonder elkaar kan je gewoon zonder hoofddoek lopen. Dat is... Dat zijn degenen waar je niet mee mag trouwen, dus je kan gewoon.
Daar kun je het dan, ja. Maar je bent dan heel vroeg allebei je ouders verloren.
Ja.
En hoeveel later is het dan dat je gescheiden bent?
Ik was 45.
Ja, dus is...
45, 46. En ik 29 toen mijn vader overleed, dus 45, een jaar of 16, 17 daarna.
En toen? Ja. Toen stort die hele wereld in, kan ik ze me zo voorstellen.
Nou, dat kan je wel zeggen. Ik viel een heel diep gat.
Ja.
En we hadden een lening voor een auto. Ja, die stond om ons beide na. Dus de helft moest moeder Maria betalen. Maar moeder Maria moest ook gelijk een uitkering aanvragen.
Ja.
Want ik was huisvrouw toen. En,
want dat was in die tijd veel normaler dat de vrouw gewoon thuis was.
Ja, ik heb wel wat in de huishouding gewerkt. Maar toen de derde kwam, toen zei hij, klaar.
Ja,
je blijft lekker thuis bij de kinderen. En dat heb ik gedaan.
Ja.
Wel links en rechts geholpen met tolken en brieven schrijven en dingen. Dat, heel Dordrecht kan mij onderhand. Van de Turks.
Ja?
Ja, die kennen mij allemaal als ik ze ziet. Hallo, hallo. Dus en dan eer dat je een uitkering hebt, bij een paar maanden verder. Dus ik had huurschuld, je kreeg elektriciteit, je wordt afgesloten, weer aangesloten, allemaal extra kosten. Ja. En van het een komt het ander. En de sociale dienst was ook niet zo'n vetpot natuurlijk. Want ik moest ook nog de helft van de schuld van... Dan die auto afbetalen. En toen kwam de andere deurwaarders erbij. En op een gegeven moment zie je het niet meer zitten. Die jongste die zat op school.
Woonde die bij jou?
Die woonde toen bij mij.
Alle drie de kinderen? Of?
Nee, de twee oudsten waren getrouwd.
Oh ja, die waren al. Ja.
Ik had alleen de jongste nog thuis. En die ging naar school. Schoolboeken, dit, dat. Je moet wat.
Ja.
En zo kwam ik steeds verder iets meer in de schuld. En toen ben ik zelf naar de sociale dienst gestapt en gezegd... heb je geen werk voor me? Ik wil werken, want ik moet uit de schulden zien te komen. Ik red het zo niet. Want ik liep op een gegeven moment bij de voedselbank. Als ik dat niet had, had ik helemaal niks. En van Turkse buren en dingen kreeg ik nog alles een pannetje eten. Ja. En die wisten hoe mijn situatie was en zo. Dus dat...
Maar had je een soort vangnet? Had je vrienden om je heen?
Ja, dat is heel erg sociaal, vind ik, met Turkse mensen onder elkaar. Dat altijd, ze wisten dat ze brood bakten of dingen. Er kwam altijd de schaal naar mij toe, weet je wel. Die soort dingen allemaal. En ik werd ook dikwijls geroepen, kom wat eten bij ons. En, Maar zo, toen zei ze, nou, we gaan je plaatsen bij Drechtwerk. Eerst eens even inwerken.
Ja.
En dat heb ik een half jaar gedaan. En toen zei ze, bij Drechtwerk, je hebt ook psychische problemen door alle toestanden die je mee hebt gemaakt en al die dingen meer. Waarom vraag je geen keuring aan? En WSW-indicatie.
En wat voor indicatie?
Een wet sociale werkvoorziening indicatie. Dus daar ben ik achteraan gegaan en die heb ik gekregen.
Ja.
En toen kon ik bij Drechtwerk gaan werken. Daar heb ik 2 jaar gewerkt.
Ja.
En ja, ik was een van de laatste die binnenkwam. Dus die moesten er ook weer, een van zoveel moesten eruit. Dus ik zat daar ook bij.
Want ze moesten bezuinigen.
Ze moesten bezuinigen en dit en dat. En,
dus daar heb je 2 jaar gewerkt en toen
moest ik weer weg. Dus ik kwam op een gegeven moment in de ziektewet. Echt een soort burn-out en dingen. Want ja, je valt een heel stuk terug gelijk. En van het een kwam het andere. En toen ben ik zelf gaan zoeken. Toen kwam ik op Papendrecht. Ik had een kennisje op Papendrecht, die werkte daar ook bij een bedrijf die ook mensen met een arbeidsbeperking aannamen. Toen zei ze, waarom probeer je het niet bij ons? Toen ben ik daar gaan solliciteren. En toen zei hij, nou, ik zie het wel zitten. Dat was iets in juli of augustus is dat geweest.
Ja.
Maar dat wordt dan november, want ik ga het een grote bedrijf opzetten. En dan ben je welkom. En toen ben ik daar gaan werken. Daar heb ik heel lang gewerkt. 5 dagen per week.
Wat voor werk deed je daar dan?
Dat was een impactbedrijf. En mensen met een arbeidsbeperking. Geen erge arbeidsbeperking. Maar allemaal met lichtere arbeidsbeperkingen. Ja. Zeg maar, iemand die zit in te werken. En een die van de armen en van de rug. En er was er ook wel eens eentje die maar 1 arm had. Weet je, maar niet echt dat je zegt van... Nou, en daar was ik ook een beetje leidinggevende. Op een gegeven moment. Ik was de oudste in het bedrijf. En ik had een hele jonge baas van 23.
Ja.
Directeur. Dus... Dus ik was moeder. Ja, maar, zei hij dan, moeke. Ja, maar. En dan zei ik van, joh, dat doe je zo niet goed. Dat moet je zo doen. En dan moet je zo. Oh ja, maar. Ja, je hebt eigenlijk gelijk. En zo ben ik daar eigenlijk ingerold. En toen had ik natuurlijk meer inkomen.
Ja.
Dus ik begon mijn deurwaardes af te betalen en dingen. Maar je komt toch weer klem te zitten, want je houdt niks over.
Ja. Dus je verdient eigenlijk net genoeg om deurwaardes en dergelijke af te wimpelen. Oh,
ja.
En
op een gegeven moment zit je zo. Ja, je kan niet meer.
Nee.
En dan moet je gaan kiezen. Betaal ik mijn huur? Betaal ik dit? Betaal ik dat? En ik heb echt een periode gehad dat ik bijna op straat kwam te staan. Omdat ik de huur niet meer kon betalen. Ik moest echt gaan kiezen.
En toen werkte je gewoon?
Toen werkte ik gewoon.
En hoeveel dagen werkte je dan?
5 dagen.
Je werkte 5 dagen en alsnog kon je dus door de opgelopen schulden en dergelijke huur.
Maar dat kwam ook... op een gegeven moment zat ik in een schuld van ruim 30.000. Mm-hmm. En doordat ik ook gewerkt heb en zo, kon ik dat aflossen. Heb ik dat ongeveer afgelost tot €11.000.
Zo.
Maar die bleef openstaan.
Ja.
En me... mijn huurbaas, zeg maar, de woningstichting, die bleef bezig. Die wilde dat ik eruit ging. Ik zei, ik zie het echt niet meer zitten. En toen liep ik ook weer bij de voedselbank. En toen ben ik in Wielwijk, heb ik een buurtcentrum, waar ook daar ben ik geweest. En daar hebben ze me geholpen om een gedeelte van de huur betalen, zeg maar. Dat was dus €11.000. Daar komen allemaal kosten bij natuurlijk. Ja. Het was niet zoveel, maar door de kosten was het €11.000.
Een huurachterstand.
Ja, maar het was iets van 5.000. Ja. Maar gerechtskosten, dat, je weet hoe dat gaat. En die heeft mij toen geholpen. En links en rechts wat weggehaald. En bij de kerkfonds wat weggehaald. Moest ik wel terugbetalen. Maar in ieder geval dat ik niet op straat kwam te staan. En er moest €5.000 op de plank komen. En ik had €4.000 bij elkaar. En toen belde mijn oudste kleindochter. Die zat nog op school, maar die werkte erbij. Toen zegt ze, oma, klein niet op straat zetten. Je had ook een zak, zei je. Je hebt toen die 1000 euro betaald.
Ach god.
Zodat ik niet op straat kwam.
Dus die had dat in het geheim bij elkaar gewerkt, zo om je te helpen?
Zeg, toen kwam ze gelukkig niet op straat. Net een half uurtje voordat ze voor de deur zouden komen om,
ja,
met de vrachtwagen. Want vanuit het centrum vandaan op Wielwijk hebben ze gelijk gebeld. Die 1000 euro is ook gestort, is die binnen. Ja, die was binnen. Nou, ik ben net op tijd, want de vrachtwagen wou met wegrijden om het huis leeg te halen. Dus ja. Nou, en die hebben mij op een gegeven moment verder geholpen om dat te regelen met de huurwaardes en zo. Maar ja, er blijft iedere keer rente bij komen. Rente, dus je komt er niet van af.
Nee.
En toen zei ze, zou je in de schuldhulpverlening gooien? We gaan je helpen. En daar ben ik in terecht gekomen. Op een gegeven moment. En die hebben dat allemaal geregeld. En via de kredietbank kreeg ik een lening. Ja. Een maandelijkse aflossing. En die was goed te doen. Dus ik kon weer een beetje ademen. Het was wel geen vetpot, maar ik kon weer een beetje ademen.
Even over de schuldsanering. Want dat is natuurlijk om je te helpen. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat dat ook voelt als... dat het ergens ook niet fijn voelt. Van, dan zou ik dit willen? Moet ik de schuldsanering in? Hoe was dat voor jou?
Ja, het was een hele moeilijke stap.
Ja.
Ik heb natuurlijk zelf jaren gewerkt en alles geprobeerd af te lossen. En van mijn kant van de familie, je maakt geen schulden, je doet ze. Dus ik heb altijd gevochten om toch eruit te komen. Nooit geklaagd, ook niet bij de familie. En op mijn jongste zoon kon ik ook niet rekenen, want die is in een psychose geraakt toen. Hmm. Omdat zijn vader in één keer ook vandoor ging. En met mijn beste vriendin. En dat kon hij allemaal niet verwerken. En, dus daar kon ik ook niet op rekenen. Dus ik stond er helemaal alleen voor. En zo is dat aan het rollen gegaan.
Ja.
En nu ben ik uit de schulden.
Sinds wanneer?
Sinds vorig jaar juni ben ik uit de schulden.
Kijk eens aan.
En nu heb ik mijn AOW.
Ja.
En het is wel aankrommelen, maar we proberen er doorheen te rollen.
Ja.
Dus dat is wel...
Dus je bent nu helemaal uit de schulden?
Ik ben nu uit de schulden. Ik betaal netjes. Als mijn AOW binnenkomt, ga alles gelijk de deur uit wat betaald moet worden. En wat ik over heb, dan moet ik van leven.
Ja. En lukt dat?
Aardig.
Ja.
Je kan niet alles.
Nee.
Kan niet meer. Maar wat dat dan gaat over mijn kleindochter, mijn oudste kleindochter, die heeft een paar bedrijven opgestart. En als ze is langskomt, dan brengt ze wel eens een hele paar tassen boodschappen mee.
Ah, ja.
Dan zegt ze ook, maar dat kan je wel gebruiken.
Ja.
Van echt spullen ook die je kan bewaren, zeg maar.
Nee, dat zou zonde zijn als ze dan allemaal dingen die een dag goed...
Hoor, echt. Dan brengt ze ook wel eens vlees mee en dit en dat. En dan kan je in de diepvriezer doen, dan kan je het er af en toe uithalen. Ja, die soort dingen, dat...
En jouw je kinderen, spreek je?
Jawel, mijn oudste zoon is overleden helaas. Hmm. Die is 10, 11 jaar terug is hij overleden. Die had altvleesklierkanker. Dat heb ik ook tussendoor gehad. 2,5 jaar meelopen tobben. Dus ik had alles tegelijk. Ja. Maar oké. Maar op een gegeven moment had ik daar wel rust mee. Dat hij, ik zei ook, ga maar jongen, het is goed. Het was ook helemaal uitgemergeld was hij op een gegeven moment. En, het is goed jongen, ga maar.
Ja.
Ook vreselijke pijn in. Dus ja, dat had ik ook tussendoor. En dat had mijn jongste zoon ook weer natuurlijk. Mijn broer, die altijd goed is geweest. Altijd hard gewerkt heb. En ik heb maar de kantjes ervan afgelopen. Ik heb alle dingen gedaan die God verboden heeft.
Dat zei hij.
Want door de psychose is hij ook allemaal gekke dingen toen we gaan doen. En daar had ik ook natuurlijk veel problemen van aan de deur iedere keer. En dan probeer je dat ook weer op te lossen en te doen. En ik moet zeggen, mijn dochter, die heb ook veel problemen voor hem opgelost allemaal. Want ja, hij ging ook schulden maken links en rechts. En heel veel heeft mijn dochter ook daar...
Je dochter klinkt wel een beetje als een reddende engel in het verhaal.
Ja, maar ja, ze had zelf ook 4 kinderen.
Ja.
En ze was zelf ook gescheiden. Ze zat ook in een huwelijk van huishoudelijk geweld. Ja. Dus die heb ik ook nog een poosje in huis gehad.
Totdat
zij met de kinderen. Maar ik had gelukkig een huis van 3 verdiepingen. Okay. Dus totdat ze zelf een woningje kreeg. En het zelf weer op kon starten. En ja, het is altijd aan het hobben geweest. Nu is ze gelukkig getrouwd. Ze heeft weer een nieuwe man leren kennen. En daar is ze heel blij mee. Gelukkig getrouwd. Leuk gezin. Tweeling nog thuis. En mijn tweeling van de meiden. En de 2 oudsten die zijn dan getrouwd. Van de, ook een dochter en een zoon. En dat gaat gelukkig. Gaat het allemaal goed.
Ja.
Ze maken er eigenlijk meer zorgen nu om mij dan.
Ja, maakt ze zich zorgen om jou?
Ja, ze iedere keer bellen. Maat, dat gaat niet goed. Je loopt te beven, je loopt te trillen. Wat is dit? Even naar de neuroloog, even daar naartoe. Je eet niet goed.
Ja,
weet je, die,
ze zijn bezorgd om je.
Ja, dat, maar ja, ze woont in Oude Wetering. Dus ze zit niet iedere dag in Dordrecht.
Ik heb geen idee waar Oude Wetering...
Oude Wetering is dicht bij Schiphol.
Oh ja.
10 minuten vandaan. Schiphol, Leiden, Oude Wetering. En
Maar ze belt veel.
Ze belt veel. En als ze de kans krijgt, want ze werkt zelf ook. En de man ook.
Ja.
Dan komt ze naar Dordrecht en dan brengt ze ook dikwijls wat boodschappen mee en dingen. Dus ze denkt, nou, dat kan mijn moeder wel gebruiken. Lief. Van koffie en thee, weet je, suiker
En jouw ex-man, heb je daar nog wel
eens? Mijn ex-man, die zit in Turkije, die is er vandoor gegaan.
Ja.
Die is voor alles gevlucht.
Maar toen gelijk al naar Turkije gegaan? Of?
Nee, dat heeft een jaar, 1,5 jaar geduurd.
Ja.
En die belde ik wel iedere keer, ga je zoon achterna, die van 17, want ik kreeg alles op mijn dag.
Ja.
Je zoon gaat gekke dingen doen, ga je zoon achterna en dit en dat. Maar die had op een gegeven moment, hij luistert toch niet, je zoekt het maar uit. Dus ik kon het zelf uitzoeken.
Ja.
En nu zit hij woont in Turkije, is voorgoed teruggegaan. En
ja, dus daar heb je helemaal verder niet echt veel.
Nee, het is dat hij één keer in de zoveel tijd belt, hij is naar zijn zoon. En mijn dochter heeft zoiets, je kent de pot op pa, het is goed.
Ja.
Niet dat ze, als ze hem ziet, dan zegt ze wel gewoon gedag, maar het is niet meer. Nee, dat kan
de afstand is er gekomen.
Er is zo'n afstand, ook omdat het... Ja, het was geen vreemde natuurlijk waar die ermee vandoor ging. Ze zegt, ik ben bij die vrouw onderhand op schoot groot geworden.
Ja,
en dan
raar.
Dit.
Ja.
Nee, zegt ze. Dat, maar die vrouw zelf heeft daar ook problemen mee gehad met de kinderen.
Ja.
Die zagen dat ook niet zitten.
Maar zijn zij nog wel samen dan? Of is dat,
nee, dat is ook alweer uit elkaar.
Ja, natuurlijk. Ja.
Dat is ook alweer uit elkaar. Hij had toch heel vlug spijt en wilde ook graag terug. Maar ik heb gezegd, nee, doen we niet meer. Ik was dat vertrouwen kwijt. En niet omdat ik niet van hem hield, maar...
Kan niet meer, lukte niet meer.
Kan, nee.
Je bent nu schuldenvrij.
Ja.
Heb jij nog een droom of iets waarvan je denkt, dit zou ik nou nog wel willen doen?
Dit zou ik nog wel willen doen. Ja, ik zou wel eens een keertje heel goed op prijs willen, een keertje. Ja.
Waarheen?
Maakt niet uit eigenlijk. Gewoon weg uit. 2 jaar terug heb mijn kleindochter me meegenomen naar Turkije. En voor een weekje, 10 dagen. Ze zegt, oh, maar ben je er even uit.
Ja.
Ze zegt, want dit loopt spuigaten uit.
En hoe was dat daar?
Ja, dat was in Antalya ben ik geweest. Dat was wel... Die was ook getrouwd en ook een kleintje. Maar ze nam de schoonmoeder ook mee. Ze gaat
leuk.
Oma, wil je ook mee? Ik zei, ja, maar oma, je hoeft nergens voor te zorgen. Wij betalen alles. Het is all inclusief. En voor de rest zak geld te krijgen van ons. Dus ik heb wel lieve kleinkinderen, dat wel. En ja, dat heb me ook allemaal op de been gehouden. Hoor.
Ja, dat geloof ik, ja.
Want ik heb echt wel een poosje gehad dat ik dacht van... spring van dak.
Ja. En hoe heb je er dan toch voor gezorgd om dat niet te doen?
Ja, ik denk ook iets met geloof.
Ja.
En mensen die me tegenhielden, die doen maar ga je helpen niet doen.
Dus het is veel mensen om je heen die jou geholpen hebben.
Ja.
Ja. Is het belangrijk voor je?
Ja, heel belangrijk. En ook ben ik maar iets via de voedselbank terechtgekomen. Daar ben ik heel blij mee.
Ja?
Ja.
Ja, want wat heeft Quiet je voor jou betekend dan in die situatie?
Nou, ook ondersteuning en hulp. Toch ook wel. En je de sociale contacten. Af en toe zijn er dingen die ze kunnen sponsoren en dingen. Dus de laatste keer met de markt ook. Dat was ik heel blij. Ja. Dat ik een paar dingen mee kon nemen die ik heel hard nodig had eigenlijk. Die ik niet zelf kon bekostigen.
Hmm.
Ik voel me eigenlijk hier gewoon thuis ook onder de mensen. Gezellig een praatje op maandagmorgen, even een bakje koffie. En als er iets is, dan kan altijd hier terecht. Dat een soort achterdeurtje.
Ja, waar je eventjes heen kan.
Eventjes heen kan en even. Ja, ik ben echt heel blij mee. Ze ondersteunen je op allerlei manieren en ik ben blij dat ik geen voedselbank nu meer heb. Maar we redden het.
Ja.
Zoals alle andere mensen het ook moeten redden. We blijven positief. En we gaan gewoon door.
Heb je nog een tip voor mensen die in een soortgelijke situatie zitten? Of die...
Ja, ga hulp zoeken gelijk. Probeer het niet zelf. Je komt er niet uit. Ik heb het geprobeerd, 15, 20 jaar lang heb ik het geprobeerd om eruit te komen. Ik heb veel schulden afgelost door te werken en hard te werken en maar weer werken en weer werken. Maar op een gegeven moment kom je toch klem te zitten.
Ja.
Want van het een komt het ander. Want, vooral met deurwaardes, er komt allemaal rente bij en dit en dat. Dan spreek je een bedrag af, dan betaal je iedere maand. Maar als je dan kijkt, ja, wat heb ik nou afgelost? Zeg maar, als je 100 euro aflost, dan heb je er maar iets van 40 afgelost. Ja, want de rest is rente. Ja. Dus dat schiet niet op. Ga gelijk hulp zoeken.
Ja.
Zoek bij de instanties hulp. Bijvoorbeeld buurtcentrums, dingen. Ga hulp zoeken. Ja. Die wijzen je wel waar je naartoe kan. En ik ben blij dat ik dat ook gedaan heb. En, Dus nu zit ik hier.
Ja.
Nu mag ik weer een beetje gaan genieten sinds vorig jaar. En geen zorgen maken, gelukkig. Geen geld zorgen maken. Het is af en toe wel een beetje krap, maar toch.
Ja, Maria, ik wil jou heel erg bedanken voor je mooie woorden.
Geen dank.
Voor je openheid. Ik hoop dat als mensen hier naar luisteren die wellicht in een soortgelijke situatie zitten, dat die inderdaad op tijd aan de bel trekken en op tijd hulp inschakelen. We duimen een beetje voor je dat je die reis nog, dat er nog een mooie reis aankomt.
Een keertje in een mooie reis aankomt. Maar ik ben verder tevreden. Ik heb een dak boven mijn hoofd en we hebben kleding aan onze dingen. Als winterscouters hebben we de kachel dus. En we hebben een boterham. Soms wat dikker belegd en soms wat dunner, maar dat maakt niet uit. We hebben geen honger dan en dat is belangrijk.
Ja.
Dat vind ik een van de belangrijke dingen. Zoek geen luxe. Zoek gewoon waar je tevreden bent. Ja. Je bent tevreden, je hebt een dak boven je hoofd. Er zijn zoveel mensen die dat niet hebben. En dat had ik ook wel over me. Ik zei altijd van, ik ben altijd nog veel beter af dan andere mensen. Zijn nog veel erger. Ja. Zoek hulp. Meer kan ik niet zeggen. Zoek hulp.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
U luisterde naar De Stilte Voorbij. Een podcast van Quiet Drechtstede. Mede mogelijk gemaakt door De Podcats. En dan nu een bericht van onze sponsoren en vrienden.
Ik ben sponsor van Quiet Drechtstede.
En ik ben vriend. Samen steunen wij Stichting Quiet Drechtstede.
Wil jij als lokale ondernemer ook iets bijdragen? Word vriend of sponsor van Quiet.
Als sponsor geef je weg wat je verkoopt, zoals een bioscoopkaartje.
Een mooie outfit.
Een kop koffie of lunch.
Een kinderbril.
Een vaartocht.
Passend vervoer.
Een lekker ijsje.
Of zelfs een overnachting.
Kan je geen product geven?
draag dan financieel bij.
Bijdragen gebeurt op jouw voorwaarden zonder verplichtingen.
Want ook weinig is heel veel waard.
Help mensen in armoede weer mee te doen.
En zie direct waar je bijdrage heen gaat.
Meld je aan als sponsor of vriend. Make some noise.
Voor stille armoede.